en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zingen wij van Psalm 119, de versen 85 en 86. O Heer, sla toch op mijn geschrei op. Wil naar uw woord mijn geest verstandig maken. Zie gunstig op mij neder van omhoog. Laat mijn gebed voor uw troon genaken. Red daarmee het leed zo diep ter nederboog. Red mij naar uw belofte en richt mijn zaken. Dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer. Gelijk een bron zich uitstort op de velden. Wanneer ik door uw geest uw wetten leer, dan zal mijn tong uw redenen vermelden. Want uw geboden zijn waarlijk recht, o Heer. Gij zult de vlijt van die u zoekt vergelden. De versen 85 en 86 van Psalm 119. Laat ons opslaan het boek van de profeet Jona en lezen het eerste hoofdstuk. En het woord des Heren geschiedde tot Jona, de zoon van Amittai, zeggende: maak u op en ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar, want hun lieve boosheid is opgeklommen voor mijn aangezicht. Maar Jona maakte zich op om te vluchten naar Tarsis van het aangezicht des Heren, en hij kwam af te Jaffa en vond een schip gaande naar Tarsis, en hij gaf de vracht daarvan en ging neder in hetzelfde om met hen lieden te gaan naar Tarsis van het aangezicht des Heren. Maar de Heere wierp een grote wind op de zee, en er werd een grote storm in de zee, zodat het schip dacht te breken. Toen vreesden de zeelieden en riepen een iegelijk tot zijn god, en wierpen de vaarten die in het schip waren in de zee, om het van dezelfde te verlichten. Maar Jona was nedergegaan aan de zijde van het schip en lag neder en was met een diepe slaap bevangen. En de opperschipper naderde tot hem en zeide tot hem: wat is u, gij hardslapende? Sta op, roep tot uw god. Misschien zal die god aan ons gedenken dat wij niet vergaan. Hoort, zeiden ze, een ieder tot zijn metgezel: kom en laat ons loten werpen, opdat wij mogen weten om wiens wil ons dit kwaad overkomt. Alzo wierpen zij loten en het lot viel op Jona. Toen zeiden zij tot hem: verklaar ons nu, om wiens wil ons dit kwaad overkomt. Wat is uw werk en van waar komt gij? Welk is uw land en van welk volk zijt gij? En hij zeide tot hem: ik ben een Hebreeër en ik vrees de Heere, de God des hemels, die de zee en het droge gemaakt heeft. Toen vreesden die mannen met grote vrees en zeiden tot hem: wat hebt gij dit gedaan? Want de mannen wisten dat hij van des Heren aangezicht vloot, want hij had het hun te kennen gegeven. Voort zeiden zij tot hem: wat zullen wij doen, omdat de zee stil worden van ons? Want de zee werd hoe langer hoe onstuimiger. En hij zeide tot hem: neem mij op en werp mij in de zee. Zo zal de zee stil worden van uw lieden. Want ik weet dat deze grote storm uw lieden omijnentwil overkomt. Maar de mannen roeiden om het schip weder te brengen aan het droog. Doch zij konden niet, want de zee werd hoe langer hoe onstuimiger tegen hen. Toen riepen zij tot de Heere en zeiden: och Heere, laat ons toch niet vergaan om deze mans wil, om deze mans ziel. En leg geen onschuldig bloed op ons, want gij, Heere, hebt gedaan gelijk als het u heeft behaagd. En zij namen Jona op en wierpen hem in de zee. Toen stond de zee stil van haar verbolgenheid. Dies vreesden de mannen de Heere met grote vrezen. En zij slachten de Heere slachtoffer en beloofden gelofte. De Heere nu beschikte een grote vis om Jona in te slokken. En Jona was in het ingewand van de vis 3 dagen en 3 nachten. Hier eindigt de schriftlezing. Zoeken wij het aangezicht des Heren in het gebed. Aanbiddenswaardig en vol heerlijk God, Als wij aan de avond van deze dag in het midden der week ons een ogenblik mogen afzonderen rondom uw woord, wat bewijst gij daarin ons dan een weldaad? Veel groter en veel geweldiger dan dat wij het zelf waarderen en opmerken. Want och, dan moeten we het eerst missen. Willen we waarlijk beseffen wat een rijkdom en wat een schat in uw getuigenis en de bediening van uw woord, in de verklaring daarvan gevonden wordt. En nu geeft gij hier in onze gemeente nog een regelmatige gang in de bediening van uw woord en de samenkomsten der gemeente. O, dat we het niet gering achten. O, als het werkelijk beseft werd, dan zou er een grotere gang zijn. Dan zou er meerdere hongeren om uw woord te mogen verstaan en te leren. Maar o Here, dat neemt niet weg dat wij toch het groot achten als er nog belangstelling mag zijn en als er nog een begeerte is om samen te komen onder uw woord. En dan zal het getal het ook weer niet doen, want dan zijt gij zelf daarin voor gegaan door te getuigen dat waar twee of drie in uw naam vergaderd zijn, dat gij daar in het midden van hen zijt. Zo mogen wij u aanroepen in deze avond. Och, zend uw licht en uw waarheid neer. Wil gij nog genadig schenken dat het een goede ure mag zijn, in het spreken en in het horen beide, dat gij, o gezegende grote ambtsdrager der kerk, het alles in handen mocht hebben en houden, van begin tot het einde. Opdat geen vlees worden geprezen en geen vlees worden gebouwd, maar uw naam en uw woord waarlijk alle heerlijkheid en eer mag ontvangen. O, wil gij zelf daarvoor zorg dragen? Wil gij daarvoor zorg dragen in het onderwijzen, de prediking van uw woord? Leg het in onze mond. Geef ons inzicht in uw waarheid, opdat wij het mogen verklaren hoe reeds in de oude dag in de profetie de heerlijkheid van Christus werd voorgesteld. In al zijn dierbaarheid en al zijn algenoegzaamheid. Omdat een verloren zondaarsvolk zal behouden worden. En hoe er in de oude dag een volk is geweest, dat ook geschraagd en gedragen werd in de kennis deze belofte. Maar zij hebben de belofte wel ontvangen, maar de vervulling ervan niet verkregen. Dat hebt gij weggelegd voor de nieuwe dag. En daarom staat er zo in uw woord, dat de kerk van de oude dag niet volmaakt zou zijn zonder ons. Nu is het de dag der vervulling. En alleen daardoor wordt ook de oude kerk volmaakt. Dat nu een volk is dat op de kennis der vervulling gebracht wordt in de Heere Jezus Christus. Wien te kennen het leven is en buiten wien een eeuwig zielsverderf is. Daarom rust uw geest toch nooit, voordat tot rust gebracht is in hem, die de eeuwige rust is voor uw volk, Jezus Christus. Niet meer de rust der toekomst, maar hier wordt reeds de rust gekend. Daarin wordt gij verheerlijkt, dat gij brengt in de rust, in de kennis van een eeuwige borg en zaligmaker, te rusten in die gezegende Immanuel, een eeuwig liefhebbend vaderhart. Daar brengt gij een mens weer terug tot zijn oorsprong. Daarom kan daarin ook alleen maar de rust zijn, want we zijn van u, o God, afgevallen. En daarom kan alleen de rust daarin zijn dat we tot u worden wedergebracht. Och, leer ons dat door uw genade. Wil daartoe ook uw woord dienstbaar staan. Dat we recht verstaan de dingen die des geestes God zijn. Ik wil dan nog werken, heren, onweerstaanbaar. Of het mocht zijn dat er liggen voor de poorten van de, het paleis der genade, die de deur niet kunnen openkrijgen, maar tegen de deur aan liggen. O, dan zou het u niet te groot zijn, toch? En gij zou erin verheerlijk worden. Die deur ontsloten werd en het vervuld werd. Ze door u, o Heere Jezus Christus, de deur ingaan in de stal der schaap, opdat we de stem van de herder mogen horen, ook in dit deel der gemeente. Heere, als gij werkt, wie zal het dan keren? O, dan zal er wel van alles tegenop komen. Dat kan niet anders, dat is nog nooit anders geweest. Maar uw woord zal zegevierend voorttrekken. En alle mond zal gestopt worden. En het zal bevestigd worden dat gij God zijt. De drie enige God die zorgt voor uw eigen zaak. O, dat we allebei wegvallen. Uw naam alleen verheerlijkt mag worden in het midden van ons. Heere, zorg voor uw eigen naam en zaak. Wij dragen de zieken, beproeven, rouwende, op aan uw genade troon. We denken aan die broeder die niet mee op kon gaan en naar uw huis. Die aan de kerktelefoon zit te luisteren, denkt. Heere, gij wilt hem ook sterken. Waar zijn ambtsbegeerte toch ligt. En zijn harte begeert in de dienst van uw woord. Wil gij genadig verder nabij zijn. Deze dag is er een dienstknecht weggedragen. Naar het graf. Elders. Heren, wil gij de lege plaatsen die het telkens vallen nog vervullen. O, wil gij nog knechten uitstoten in uw wijngaard. Dat ze waarlijk mogen staan in uw kracht. Als wachters. Op Sion's muren, om uw woord te verkondigen. Heere, gedenk ons en hoor onze beden. In de vergeving onze zonden uit de rijkdom uw ontferming. Uit genade alleen om Christus. Amen. Wij lezen samen nog eens het gedeelte dat we vanavond hopen te overdenken, de versen 13 tot en met 17 van het eerste hoofdstuk van de profeet Jona. Jona 1 vers 13 tot en met 17. We lezen het nog eens. Maar de mannen roeiden om het schip weder te brengen aan het droge, doch zij konden niet, want de zee werd hoe langer hoe onstuimiger tegen hen. Toen riepen zij tot de Heer en zeiden, och Heer, laat ons toch niet vergaan om deze mans zien en leg geen onschuldig bloed op ons. Want gij, Heere, hebt gedaan gelijk als het u heeft behaagd. En zij namen Jona op en wierpen hem in de zee. Toen stond de zee stil van haar vervolgenheid. Dies vreesde de mannen den Heere met grote vrezen. En zij slachten de Heere slachtoffer. Een beloofde gelofte. De Heere nu beschikte een grote vis om Jona in te slokken. En Jona was in het ingewand van de vis 3 dagen en 3 nachten. Jona 1 vers 13 tot en met 17. Uw gaven worden ingezameld voor uw bekende doeleinden. Zingen wij samen van Psalm 118 en daarvan het 9e en 10e vers. De Heer wou mij wel hard kastijden, maar stortte mij niet in de dood. Verzachtte vaderlijk mijn lijden en redde mij uit alle nood. Ontsluit, ontsluit voor mijn schreden de poorten der gerechtigheid. Door deze zal ik binnentreden en lovens Heere Majesteit. Dit is de poort des Heeren. Daar zal het rechtvaardig volk doortreden om hun God ootmoedig teren voor het smaken zijner zaligheden. Ik zal uw naam en goedheid prijzen. Gij hebt gehoord, gij zijt mijn geest door uw ontelbare gunst bewijzen tot hulp en heil en vreugd geweest. de versen 9 en 10 van Psalm 118.
had Jona dan onder God moeten buigen. Deze had getriomfeerd over hem. Hij had hem ingehaald, neergeworpen. En Jona besefte dat hij de schuldige was. En hij wilde dit ook ronduit erkennen. Werp mij maar in de zee. Dat was zijn antwoord op de vraag wat de zeelui moesten doen. Gemeente, wat heeft toch God een kracht? Niemand zal het toch tegen hem uithouden. De meest weerspannige wordt door zijn almachtige hand gegrepen en neergeworpen en gebracht op zijn plaats. En wat blijft er dan over? Niets anders dan een zondaar die het oordeel heeft verdiend dat van ganser harte beleidt, maar daarbij begeert te vallen in de handen van die God onder wiens oordeel hij buigt. Jona vraagt hier hetzelfde als wat wij lezen van David: laat mij in de hand des Heren vallen. Want dat zit toch opgesloten in dat woord: werp mij in de zee. En dan treft het ons dat hij dit vraagt uit hoofde van zijn meeleven met het lot van die zeelieden. Hij wil die zeelieden redden. Ja, dat is nu iets treffends dat toch zeker openbaar wordt als God een mens bekeert, voor het eerst of bij vernieuwing. Dat dan God zo'n mens bekeert, tot hem en tot zijn naaste, beide. Jona vraagt niet meer of zijn naaste zonde gedaan heeft of niet. Vraagt niet meer of hij een heiden of een Israëliet is, maar hij zoekt alleen maar het heil van zijn naaste, zonder onderscheid te maken, omdat hij zichzelf op één hoop geworpen weet met zijn naaste. Wat zijn we anders dan verdord hout? En zo werd Jona zelf, zonder besef ervan te hebben, een type van Christus. Want Christus zou toch eenmaal in alle volheid hij onschuldig zich voor de schuldigen stellen, als hij zich over zou geven tot de dood, ja, de dood des kruises. Zo wordt dan de geest van Christus vaardig over Jona. En zien wij, gemeente, hoe in het oude verbond telkens typen gegeven zijn, voorbeelden en schaduwen in personen en in allerlei gebeurtenissen, hier dus in de persoon van Jona, die als een type dus gegeven is van Christus. Hoe Christus daarin geopenbaard is, in al zijn schoonheid en al zijn luister, van zijn plaatsbekledend borgwerk. En later, dan zal de Heere Jezus zelf, de Farizeeën en de tollenaar, de Farizeeën en de schriftgeleerden, die de tollenaars en de zondaren en de hoeren in het diepste van de hel wierpen. Want dat deden de Farizeeërs, niet waar? Voor die mensen was er geen hoop meer, die waren afgeschreven. Die wierpen ze zo op de bodem der hel. Dan zal voor die Farizeeën door Jezus het teken van Jona worden opgericht. Als een teken van de grote barmhartigheid Gods. Jona, zichzelf veroordelend, terwijl hij zich gaf, werp mij maar in de zee, terwijl hij zich gaf voor het leven der heidenen. Een ander teken dan van Jona de profeet zou niet gegeven worden. Ook hierin was het teken van Jona opgericht. Hij die daar straks een hele stad Nineveh in de hel kon laten wegzinken, want hij vluchtte vandaan en hij wilde het woord der waarheid er niet verkondigen om ze te waarschuwen. Hij is nu bekommerd om het lot deze zeelieden. zie het teken van Jona de profeet. Maar nu lezen we in onze tekstversen dat die mannen niet direct op dat verzoek van Jona ingegaan zijn. Die mannen roeiden om het schip weder te brengen op het droog, maar ze konden niet, zo lezen we in onze tekst. In de oudheid voer men niet zo een ver de open zee in, men bleef meestal wat bij de kust. De vaartuigen waren ook veel kleiner niet waard, en daarom liep men dus veel meer gevaar om door de grote golven naar de diepte geworpen te worden. Men bleef dus bij de kust, maar hoe men zich ook inspande, de zee werd steeds onstuimiger, de branding werd gevaarlijker en het lukte hen niet het schip er doorheen te krijgen en op het droge terecht te komen. En dan lezen we dat ze zijn gaan roepen. En niet maar tot hun eigen goden, maar tot de God van Jona. Ja, dat zij zich zelfs bekeerd hebben tot het aanroepen van zijn schoonste naam. Och, Heere, dat is toch de Jehovah-naam, de naam van de God des verbonds. Want als wij Heere lezen met allemaal hoofdletters, dan is dat de verbondsnaam. Die naam die God zich gegeven heeft om zich bekend te maken als de God van Abraham, Isaac en Jacob, die trouw houdt tot in eeuwigheid. Heere met hoofdletters, dat betekent, ik zal zijn die ik zijn zal. De eeuwige en de getrouwe, die nooit laat varen het werk mijner handen. En die naam gebruiken ze. Och Heere, laat ons toch niet vergaan om deze mans ziel. En leg geen onschuldig bloed op ons. Want gij, Heere, hebt gedaan gelijk als het u heeft behaagd. Zo hebben die heidenen geroepen, niet langer heiden dus, maar nadat ze zich bekeerd hadden tot een levende God, de God van Jona. O, wat moest die God toch sterk zijn, gezien die woedende baren. Wat moest die God machtiger zijn dan alle afgoden. Zo hebben ze gebeden, och Heer. En toen ze zo gebeden hadden, hebben ze Jona opgenomen en hem in de zee geworpen. Ze hebben het op de voorzienigheid Gods laten aankomen. Want ze hebben gezegd, Heere, gij hebt toch gedaan gelijk als het u heeft behaagd. Met andere woorden, het is toch alles zo gekomen zoals gij het wilde hebben. Want wie is bestand tegen u weg. Alle dingen moeten toch al zo geschieden zoals u behaagt. Ze hebben geen andere mogelijkheid gezien en Jona opgenomen en in zee geworpen. En waarlijk, de zee is op slag stil geworden. Haar woede was voorbij. Die mannen hebben het wel moeten erkennen. Wat een grote, heerlijke God. Die God van Israël, die God van die Hebreërs, die God van Jona was. Ze hebben dan ook gevreesd, staat er. Die waren met grote vrees. En ze hebben slachtoffers geslacht ten Heer. Ze hebben hun dankbaarheid getoond in het naar boven brengen op het dek van offerdieren. Heidenen hadden vanzelf altijd wel wat slachtdieren bij zich in het schip, want ze moesten immers offeren aan de goden van de winden of van de zon en de maan die zij vereerden. Wel nu, ze hebben die slachtdieren opgehaald uit het ruim en naar boven op dek gebracht, maar ze niet geofferd aan hun eigen afgoden van weleer, maar ze hebben ze geofferd aan de enige ware God. Zij vreesden de Heere met grote vrees. En overtuigd van die grote majesteit van Jona's God, hebben zij de offers gebracht uit dankbaarheid. Zo moeten we het toch lezen, als we het zo eenvoudig tenminste lezen. Met grote vrezen, zij slachten de Heere slachtoffer en beloofde gelofte. Dus ze waren nog niet tevreden met hetgeen zij nu konden doen. Zij hebben ook beloofd dat als zij thuis gekomen zouden zijn, zij het nog eens even over zouden doen en beter zouden doen. Zo waren ze onder de indruk. Wat een machtige getuigenis, zouden we zeggen. En ja, gemeente, als we het zo lezen, dan vinden we eigenlijk de drie stukken van onze catechismus er zomaar in terug. 14e vers, kijk het maar na, toen riepen ze tot de Heere in een nood, och Heere, laat ons niet vergaan, het stuk der ellende. En zij namen Jona en wierpen hem in de zee, en toen stond de zee stil, dies vreesden ze de Heere, daar heb je dus de verlossing. En dan het 16e vers, dies vreesden ze de Heere, en zij slachten de Heere slachtoffer en beloofde gelofte. Daar heb je de dankbaarheid. De drie stukken van de catechismus vind je hier. Alle drie. Ellende, verlossing en dankbaarheid. In de versen 14, 15 en 16. Dat is toch duidelijk. En bij Jona. Bij Jona vind ik eigenlijk alleen nog maar het stuk der ellende op het ogenblik. Maar er is uit heel deze handelwijze heel wat te leren. En dat willen we nu eens wat nader bezien. En nu beginnen we ermee met eerst het hart van die zeelieden eens even buiten beschouwing te laten. En alleen maar te letten op hun handelwijze. Wat ze nou gedaan hebben. Wat ze gedaan hebben om erdoor te komen. Want zeker wil de Heilige Geest ons daarin ons portret voorhouden. Ik dacht zo dat dat het eerste is wat wij thans in Gods woord hebben te zoeken. Dat de Heilige Geest ons hier een portret voorhoudt en ons vraagt of we daar nu al eens ons beeld in hebben teruggezien en herkend. Of thans. Dat wij het dan zien. Want immers, wat houdt een mens aan zijn inspanningen vast om er zichzelf doorheen te werken en doorheen te slaan? Hij roeit zich liever een ongeluk dan dat hij waarlijk het opgeeft. Hij zal tot het laatste toe het volhouden voordat hij het beëindigen zal en zal zeggen: ik heb het verloren. Hij geeft zich niet gewonnen, radicaal aan het oordeel Gods. Maar hij tracht met zijn werken en deugden zichzelf door de branding van het goddelijk gericht heen te werken. Hij neemt zijn toevlucht tot de wet, tot de werken. Hij roeit en hij ploetert, net als die zeelieden. Zij wilden Jona nog sparen. Zij wilde zelf er zich trachten doorheen te brengen. En daarom zijn zij een beeld daarin. Van de mens. Die het volhoudt tot het laatste toe. Tot de werken ze toevlucht neemt. Maar niet tot de genade. O, wat heeft Paulus. In zijn bekering en voor zijn bekering. Al verbeten zich gehandhaafd. Om tegen het oordeel Gods in te roeien, om zichzelf te redden. Wat lezen we anders van een Luther? Hoe heeft hij als de heilige getracht om zelf door de stortzeeën van het gericht zich heen te werken en zich zo te redden? Maar, zoals bij Paulus en zoals bij Luther, zo is het telkens weer de zee van het leven en van het hart wordt steeds onstuimiger en woeliger. In plaats van dat we het hart tot rust brengen, wordt de onrust steeds groter en de benauwdheid steeds sterker. Want de redding zal er nooit komen door het oordeel te negeren of het te ontlopen. Laat ons het toch bedenken, daar is maar één weg om waarlijk tot rust te komen, tot rust gebracht te worden, om vrede te ontvangen. Eén weg, en dat is de weg van de aanvaarding van het oordeel en van een vallen in Gods oordeel. Er kan heel wat overboord zijn geworpen. Er kunnen heel wat takken van de boom zijn afgekapt, geliefden. Terwijl we toch de zonde schuldenlast mee blijven tossen. En meenemen op onze vaart. Zoals die zeelieden Jona meenamen. Zo kan, terwijl ik weet al niet wat vaten uit het schip gezet hebben, toch de zonde schuldenlast, de oorzaak van alles, nog meegenomen worden in ons schip. Pas als vanuit de nood en de onmogelijkheid een roepen tot God geboren wordt, en in die weg alle verzet neergeworpen wordt, ja, dan, als er zo een roepen geboren wordt in de veroordeling, ziet, dan moeten de zeelieden Jona overboord zetten. En nu trek ik maar even de gelijkenis door, ik hoop dat u het begrijpt. Zo moest dan het offer gebracht worden om hem te redden. En nu moeten we niet verder die gelijkenis doortrekken, maar ik wil u alleen maar daar hebben dat we verstaan dat alleen het door die overboord gezette zonen Gods, die meerdere Jona, behouden is. En dat het dus daar alleen om zal gaan, dat we ons roeien verliezen, ons werken en alles, opdat we aan het oordeel Gods ons gewonnen geven, om tot rust gebracht te worden in het offer van de overboord gezette zonen Gods. En buiten hem is geen leven, maar is eeuwig zielsverderf. Dan kunnen we net doen wat we willen, ons vroom aankleden, onze gerechtigheden opbouwen, en nochtans, de rust zal ons nooit beschoren worden en zijn. Want de rust is in hem, die tot een eeuwig zoenoffer gebracht is. Dan alleen wordt ervaren in hem dat eeuwig geldend offer, dat de zee stilstaat van haar verbolgenheid, en die daarom ingaat in dat offer en in de dood van die Christus, die is met zijn roeien verloren gegaan. Want anders gaan we niet in die dood en in dat leven van die borg en zaligmaak. Maar die met zijn roeien omkomt, die zingt in de zee, gaat door de diepte heen, maar hij zingt in de eeuwige genade, dat het leven is. Dat roeien, och, dat kan zo in allerlei opzicht ons van genade afhouden. Het kan zijn in een geestelijke worsteling. Dat we geestelijk bezig zijn, altijd weer met onszelf. Altijd weer met de trachten om in onszelf wat te vinden, om toch een tentje te bouwen. Al is het maar van wat takjes, zoals de kinderen bezig zijn, om alles bij elkaar te slepen, nietwaar. Om een takkenhutje te maken, wat planken hier vandaan, paar zakken daar vandaan, en dan zitten ze toch beschut voor de zon. Dat is het beeld van het mens, van de mens met zijn roeien, om zichzelf een bedekking te zoeken tegen de toornige gloed van de zon, van Gods heiligheid en zijn majesteit. Overal haalt de mens wat vandaan, tot uit het rechtzinnige toe, tot uit de praat van Gods kerk en Gods kinderen toe. Overal haalt hij wat vandaan om zichzelf te bedekken en zichzelf zo te beschermen. Maar hoe hij ook zich zoekt te redden, of hij moet stekenblind zijn en aan de verharding zijn prijs gegeven, maar anders dan wordt de zee al onrustiger en onrustiger. Want hij kan zijn hart niet tot rust brengen. De zonden woelen daar en maken hem afzichtelijk. De lusten doen hem onstuimiger worden. En was de nacht eertijds een nacht van stilte. Nu wendt die mens zich om en om, terwijl hij verteerd wordt door lust en zonde. Kan ook zijn, geliefden, dat de levensnoden hem bevangen, hem benauwen, en dat hij alles doet om zichzelf te overwinnen en er doorheen te slaan. Om de moeilijkheden neer te werpen, maar de tegenstand wordt al groter en groter. O, wat zal het toch een weldaad zijn als de ziel dan met lamme handen nu niets meer heeft dan alleen dat woord. Alleen dat woord van dat ene zoenoffer. Zoals die zeelieden maar door één weg konden gered worden. Jona overboord. Het offer moest gebracht voor hun leven. Zeg nog eens, verder moeten we het nu niet doortrekken, even deze lijn vasthouden. Zo is er dus maar één weg door het offer van het lam. Ook hierin is Jona een teken. En daarom, gemeente, twist de Heilige Geest met de ziel in storm en ontijd om haar te doen uitbreken in dat gebed waarin het op genade aanmoet. Lees Gods woord. Jacob heeft niets meer. Ik laat u niet los, tenzij gij mij zegt. Op genade aan en anders niet. En om dan straks in die genade, in die geschonken Christus, het leven en de rust te ontvangen. Want daar waar de Heilige Geest twist tot het gebed ongenade, daar openbaart diezelfde geest de heerlijkheid van Christus. Als Christus verborgen blijft in zijn noodzakelijkheid, ik spreek nu niet nog over de vereniging met hem, hoewel het daarop aangaat, maar indien die Christus verborgen blijft in zijn noodzakelijkheid en in zijn onmisbaarheid, dan weten we bitter weinig af van het twisten van de Heilige Geest. Want die geest is de geest van Christus. En die wil Christus openbaren. In zijn dierbaarheid en in zijn noodzakelijkheid. Zodat een honger naar Jezus en een dorst naar zijn gerechtigheid, gestild zal worden. In het drinken van zijn bloed en het eten van zijn vlees. Dat is dus voorwaar een rijke les die we hier zo uit deze geschiedenis, uit dit gebeuren als gelijkenis mogen trekken, zoals die zeelieden daar geworsteld hebben. Om door eigen kracht op vasteland te komen en dan Jona kwijt te raken en dan weer op eigen kracht verder te varen. Maar zoals ze daarbij dan vastgelopen zijn en Jona overboord moesten zetten, dat zo ons hierin getekend wordt, wat nu God leert als de enige weg der behoudenis en tot vertroosting en licht. Maar nu komen we aan een tweede lijn, aan een tweede zaak. Als wij dit zo bemediteren en overdenken, deze geschiedenis, dan komt vanzelf de vraag, hoe hebben we het nu te waarderen? Hoe moeten we het nu eigenlijk verstaan, dat gebed van die zeelieden? Het is toch iets machtigs dat zij de naam des Heren aanroepen en dat zij al deze dingen zo belijden en dat zij straks die offeranden der dankbaarheid brengen. Is hier nu niet sprake van ware bekering dan? Bekering tot de ware God? Er zijn allerlei uitleggers die zo deze versen gaan verklaren. En die dan gaan spreken over de waarachtige bekering. Anderen houden zich wat op de vlakte. En een enkeling zegt nee. Ik wil trachten, gemeente, om duidelijk te maken wat naar mijn gedachten in het overdenken van dit woord de zin is van wat wij hier lezen. Hoe ik dit woord meen te mogen verstaan. Ik wees het daar straks al op, die waar, dat we echt in deze verzen 14, 15 en 16 de stukken van onze catechismus terugvinden. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Heel duidelijk. Eerst roepen die zeelieden tot God uit de nood. Daarin ligt dus een bekering, want ze roepen de Heere, de God van Jona aan. Dan worden ze uitgered en tenslotte brengen ze de dankbaarheid in de offeranden en beloven ze dat ze thuis nog aan de dienst des Heeren zullen denken. En ja, bij Jona mis ik eigenlijk dat zo duidelijk. Dat vind ik daar niet zo echt, tenminste nu niet. Bij Jona is het minder gestroomlijnd, zou ik zo zeggen. Op hem is wel wat aan te merken. Hij heeft slechts geroepen, werp mij maar in de zee. Verder kan hij niks zeggen. Kijk, ik meen dat we het zo moeten zien. Er zijn predikers, christenen, preken, waar alles in te vinden is. De stukken liggen er precies in verklaard. En alles staat keurig op zijn plaatsje. De ellende wordt niet vergeten. En wordt de verlossing ook aangesneden. Ook de verlossing is er. Een woordje over de dankbaarheid zelfs ontbreekt niet. De drie stukken, zoals onze catechismus die ook leert, kun je daar in de gesprekken, in de preken, in de overleggingen altijd wel terugvinden. Dogmatisch is dus alles precies en zuiver. Daar komt een arme Jona heel niet aan toe. Met zijn werp mij maar in de zee zit er heel wat tekort. En nu zijn die eersten bij wie dat alles zo keurig op zijn plaats staat er direct bij om de vinger bij de wonden te leggen en op dit en op dat te wijzen, de weg te wijzen om te troosten en opwekkingen te geven. En op de eenzijdigheden te wijzen, het mag toch niet alleen ellende zijn, het mag niet alleen dankbaarheid zijn, het mag niet alleen verlossing zijn, het moet er toch alles zijn en de Heere is toch zo rijk. En toch spreekt uit de nood van die arme mens met zijn eenzijdigheden meer soms het bloedwarme leven dan bij die anderen waar alles zo gepolijst is. Bij die laatste, ik zou het zo willen zeggen om een beeld te gebruiken, bij die laatste is alles precies in orde in huis en alle huisraad staat ook precies op de plaats en is recht verzorgd, maar het huis is leeg van een bewoner. Daaraan moest ik denken bij het lezen van deze verzen. Hier hebben we nu alles bij die man. En ze zijn beschamend fatsoenlijk. En ze zijn beschamend ten opzichte van de naaste. Ze willen Jona nog sparen. Ze willen alles doen om Jona nog op land af te zetten. En zo van de nood af te komen. En als je nu Jona daar tegenover stelt, dan slaagt Jona niet in vergelijking met hem. Als het een vergelijkend examen is, dan slagen die mannen en Jona zakt. Want Jona is gevlucht en hij is niet koud of heet geweest of er een hele stad Nineveh zou omkomen zonder gewaarschuwd te zijn. Zonder dat hij de roepstemmen Gods daar had gebracht. En deze mannen die zijn op het ogenblik bekommerd om één mens, om Jona. Zij willen hem nog redden. Zij zijn bang om onschuldig bloed te vergieten. Want ze bidden, leg geen onschuldig bloed op ons. Zij beroepen zich op de voorzienigheid Gods. Want ze belijden, Heere, gij hebt gedaan gelijk als het u heeft behaagd. We hebben het daar straks al gezegd. Wat hebben ze spoedig een hoop aangeleerd. Van die leer van de Hebreërs. Het is wel alsof het hen aangewaaid is. En ze hebben straks een overvloed van dankbaarheid. Ze slachten de slachtoffers en ze beloofden geloften. Wat moet je nog meer, zouden we zeggen. Het is er alles zo keurig en zo volledig en zo christelijk. En dan van mensen die heiden geweest zijn. Verbazingwekkend. Ze zijn blijkbaar bekeerd tot de ware God van Jona. En ze roepen hem aan in zijn dierbare verbondsnaam, Heere. Niets is toch de Heere te wonderlijk, kunnen we dan daarop laten volgen. Zeker, want hij is zelfs bij machte om uit stenen Abrahams kinderen te doen verwekken. En waarom niet? En is dat niet de weg des Heere? Als God werkt, wie zal het dan keren? Zo is het allemaal ongetwijfeld waar. Maar kijk, nu mis ik toch in dit alles, als ik het goed versta tenminste, in het lezen van deze verzen mis ik iets, wat de Heilige Geest toch zeker meebrengt, en waar hij uit de diepte ophaalt, en waaruit ware genade van valse genade wordt onderscheiden. En wat is dat dan? Dat is dit, dat de ziel, waar ware genade werkt, niet aanwerkt op zelfbeklag, op verontschuldiging, op zelfrechtvaardiging, op zelfbehoud, ten koste van God en van de naaste. Ziet, en dat vind ik nu juist bij deze mannen niet. Zij zijn zeer diep onder de indruk van de grote, of dat vind ik juist bij deze mannen wel, zo moet ik het zeggen. Die zelfrechtvaardiging, het zich proberen te redden. En dat alles dus alleen maar uitgaat naar het gered worden van eigen leven. Hoe, dat komt er dan niet op aan. Ze zijn ongetwijfeld zeer diep onder de indruk van de grootheid van Jona's God. En ze roepen hem aan, maar vanwege zelfbehoud. Want hoe ik hier ook lees, maar ik kan onmogelijk ook niet tussen de regels door in deze verzen iets lezen, dat zij zich beschuldigen. Dat zij zelf de schuldenaar geworden zijn. Dat zij de afgoden gediend hebben. Dat zij beleiden de grootste zondaars te zijn en de ware God veracht te hebben. Dat zij beleiden de vracht in het begin met een blijmoedig hart uit Jona's hand te hebben ontvangen. En dat zij verder zich om niets bekommerd hebben. Integendeel, zij willen zichzelf fatsoenlijk bewijzen. Zij willen Jona niet overboord gooien, maar zij moeten ook zeker ervan zijn dat zij daarmee niet vastlopen. Zijn zij wel zeker van Gods wil? Want die machtige God van Jona, ze moesten het eens bij het verkeerde eind hebben. Jona zegt wel, werp mij overboord. Maar als het nu eens niet de wil van God was, wat zouden ze dan geslagen worden? Ze konden zich vergissen. Alles dus om hun eigen hart. Ze beroepen zich op de voorzienigheid Gods, maar meer om er zich mee te verontschuldigen. Zoals dat zoveel gedaan wordt, ja, het zal zeker de weg God zijn. Want anders was het toch zo niet toegelaten. Het is onder de toelating Gods dat dit moest gebeuren, zeker. Maar zo ontzien ze zichzelf. Lees maar eens rustig deze verzen. En te vergeefs zoeken we naar de ware zelfveroordeling. Maar wel kunnen we heel gemakkelijk ontdekken hoe zij alles doen, ook de vrome uithangen om uit die netelige situatie zichzelf te redden. Met een vroom gebed zoeken ze zichzelf te rechtvaardigen en schoon te wassen. Ze staan toch eigenlijk buiten de zaak die God met Jona heeft. Daar weten ze niet van. Van zo'n zaak, zoals Jona in die woorden tot uitdrukking gebracht heeft, dat hij de schuldige is en dat hij daarom overboord verdient gezet te worden. Nee, dat ontgaat hem toch eigenlijk. Maar onder dat alles, onder hun vroomheid en hun gebed en hun offers en hun dankbaarheid, hebben zij hun leven lief gehad en vastgehouden. En met deze vroomheid werpen ze Jona overboord. Met deze vroomheid zoeken ze zichzelf te redden. En als dan Jona, Gods kind en knecht, naar de diepte gaat, dan is de zee stil en dan zeilen de zeelieden op hun scheepje weer rustig verder over de vlakke zee, alsof er niets gebeurd is. En ik vrees dat ze hun belofte die zij gegeven hebben ook spoedig hebben vergeten. Zo meen ik dat we deze versen moeten verstaan als we alles in de juiste proporties lezen. En dan zien we hoe de angst of soms een andere zaak iemand zo ver kan brengen dat men erkent dat men de afgoden gediend heeft, dat men de ware God gaat dienen, dat men zijn naam gaat belijden en dat toch bij dat alles het alleen om eigen belang te doen is. Dat men niet zichzelf als een goddeloze ervoor overkrijgt. Eenvoudig ervoor overkrijgt. Als een goddeloze. Werp mij maar overboord. Daar hebben we nu juist het verschil tussen die Jona en die zeelieden. Het blijft bij velen een overtuiging. En toch draait alles op zelfbehoud uit. En wagen ze er zichzelf niet aan. Maar wel, als het erop aankomt, wagen ze er een ander aan. Ja, ze kunnen er zelfs Christus aan wagen. En ze blijven zodoende op de been, zonder het leven te verliezen, om Christus te gewinnen. O, wat hebben we ons wel te doorzoeken, geliefden, dat we ons door de schijn niet laten misleiden. Ach, die niet hier graag van hoort, die mogen vrezen. Maar kijk, wie nu zichzelf voor Gods aangezicht moet aanklagen, vanwege zijn ikzucht en zijn egoïsme. En die nu vanavond onder dit alles eigenlijk verslagen zijn eigen bestaan ziet getekend en de grootste vrees der benauwdheid heeft, een huichelaar te zijn en als een huichelaar nog eens uit te komen, die zal met Jona zichzelf overboord moeten gooien. En daarbij door de rechtzinnige letterbeleiders, voor eenzijdige doordrijvers misschien worden uitgemaakt, maar hij zal van zijn God leren dat genade genade is. Terwijl die mannen rustig verder varen, gaat het met Jona naar de diepte. Ja, dat is wat geweest. Wat zullen we daarvan zeggen? Daar kunnen we niet veel van zeggen, dat kunnen we niet beschrijven. Want och, dat zijn dingen die moeten persoonlijk in de ontmoeting met onze God, in de stilte, worden beleefd. Jona overboord. En zijn namen Jona. Een ogenblik heeft hij daar gezweefd. Een ogenblik was hij daar boven de wateren. En dan zinkt hij weg. En de wateren sluiten zich boven zijn hoofd. Maar laat ons zien van wie Jona een teken is. Want daar gaat het allereerst om. Jona kon zich niet verzetten. Jona kon niet tegenstribbelen. Werp mij maar overboord. Maar meer dan Jona is hier. Want zo liet Christus zich binden. Vrijwillig heeft hij zich laten binden. In de banden van het eeuwig welbehagen Gods. In de banden der profetieën. Die verkondigden dat hij al zo gebonden zou gaan tot in de dood. Zo heeft Christus zich gewillig laten binden. In de banden van de liefde voor zijn volk. Zo hebben de vijanden dan de handen aan hem geslagen. En hoewel hij ze in een ogenblik had kunnen werpen in de diepte der hel. Heeft hij zich laten binden en laten werpen in de afgronden. Indien gij mij zoekt, zo sprak hij in de hof, laat dan deze heen gaan. Zo heeft hij zich gegeven. En hij is ondergegaan in de zeeën van het oordeel Gods. Want Jona zal een vis ontmoeten. Of een vis zal Jona ontmoeten en opslokken. Waar God die vis zond. Maar Jezus is gegaan in de diepte. Zonder bodem en zonder grond. Om te doorlijden en te doorworstelen. De eeuwige afgronden der Gods verlatenheid. En daarom echter, waar hier Christus geschilderd wordt, zoals hij overboord geworpen is en ook vrijwillig gegaan is. En hier Jona als een teken opgericht wordt, geliefden, daardoor is er nu behoudenis. Daardoor is er leven. Daarom zal een zondaar die de beenderen verbrijzeld worden, die niets meer heeft dan zonde en verkeerdheid, wien alles ontnomen wordt, die zal opgevangen worden in de eeuwige armen van barmhartigheid. Als hij overboord gaat, werp mij maar overboord. In de armen van Gods eeuwige barmhartigheid, want die vindt Christus in de diepte met zijn doorboorde handen, die hem zullen opvoeren tot het eeuwige licht van Gods vriendelijk aangezicht. Om er eeuwig Gods gunst te smaken en te genieten. En dat alleen omdat meer dan Jona hier is. Die heeft het uitgeroepen reeds in de oude dag. Door de geest der profetie. Al uw golven, al uw baren zijn over mij heen gegaan. Omdat zo zijn volk. Door de diepte heen zal gedragen worden in het licht van Gods vriendelijk aangezicht. Zo lezen we dan ook, want het is toch een vrucht van wat Christus eenmaal zou verrichten. Zo lezen we dan hier dat er ook in de oude dag een weg der behoudenis, der vertroostingen van licht was. En dat God in de benauwdheid in leven houdt en leven geeft. De Heere nu beschikt er een grote vis om Jona in te slokken. En Jona was in het ingewand van de vis 3 dagen en 3 nachten. O, alles heeft God in zijn macht. Niemand vallen over die vis. Wat weten wij van de diepte der zeeën? Wat God bestellen kan in een ogenblik. Hem die alles te diensten staat. Hem zal niets te wonderlijk zijn. Het was een wonder. En wie voor dat wonder niet valt. En wie hier over deze vis durft te spotten. Die spotten dan maar over genade. Want die zal nooit verstaan. Het eeuwige wonder der genade. Dat veel en veel groter is. Als wat daar besteld werd van Gods wegen. In die vis die Jona opslok. Maar let erop hoe er nu voor Jona naar ieders mening geen redding mogelijk was. De Heere Die had alleen een weg. Een enge weg. En toch een koninklijke weg. Een volmaakte weg. Welke Heere? De God en Vader van de Heere Jezus Christus. De God van Abraham, Isaac en Jacob. Die God. Niet de God der filosoof. Niet de afgoden van die en die volkeren. Niet de goden waarvoor de wereld baart. Maar die levende God. Die zich weet openbaren en bekend te maken. Die aan Mozes al de heerlijkheid van Christus getoond heeft. En toen Mozes daar was op de berg. God heeft hem alles laten zien. En van heerlijkheid tot heerlijkheid geleid. Vandaar dat straks Mozes zegt, of God liever tot Mozes zegt, zie toe dat heel die tabernakel gemaakt wordt naar het beeld dat ik op de berg heb getoond. Daar heeft Mozes aanschouwd de heerlijkheid van Christus. Wel nu die God, die God van Mozes, die God van Abraham, Isaac en Jacob, die heeft een weg. Een koninklijke weg, een volmaakte weg. En dan vergaat het de mens die met Jona zegt, werp mij in de zee, alzo. Dan blijft er niets over. En dan gaat het door de diepte. En we geven alles uit handen. En juist in die weg is eeuwige behoudenis. Wat leren de Heilige Geest hieruit? O dat de Geest het schrijven in onze harten gebied. Daaruit, uit Jona's weg, wil de Heilige Geest dit dan leren. Als het oordeel in ons geweten knelt. Als Gods wind ons voordrijft. Als de mensen ons benauwen. En we van rondom ingesloten worden. Omdat we voor Gods woord niet wilden buigen. Omdat wij onszelf wilden handhaven. Omdat wij onszelf wilden rechtvaardigen. Als wij in dat alles vastgelopen zijn en geen raad meer weten. Als de wet ons beschuldigt. En alles wordt ons ontnomen. Als de duivel en de hel en de mensen zeggen. Er is geen heil voor u bij God. Het is alles bedrog bij die man of die vrouw. Weet het dan. Dat de Heilige Geest hier ligt om alles uit handen te geven. Onze vroomheid en onze bekering. Dat we niet zoeken en tasten om nog iets vast te houden. O, dat we het mogen schuwen om het onze te grijpen. Dan gaat het wel eerst door angstwekkende diepte. En we horen de duivelen misschien gillen en lachen in onze ondergang. Maar juist zo zal genade heersen. Genade voor recht. Ook al komt ze ons angstwekkend en angstaanjagend voor. Al is het zo verschrikkelijk. Als dat het voor Jona was toen hij geworpen werd in de diepte. Het is verschrikkelijk. Om zich te laten werpen. Uit het schip van de zelfredding. Maar we komen in de zee. Van de goddelijke behoudenis en genade. Een zee. Waarin we geen vin verroeren kunnen, maar waarin nochtans de vis beschikt wordt tot behoudenis. Waar de Heere Heere als de eeuwige gerechtigheid zijn armen gespreid heeft om ons voor eeuwig op te vangen en ons op te voeren uit de eeuwige diepten. Zie. O, welke tere zorg is daar juist in de diepte der zee. En waar niemand zorgt schijnbaar voor de ziel. Wat is daar een troost. Wat is daar een bewaring. Wat is daar een zegening. Daar was nu de Heere, de God van Jona. Niet daar met die zeelieden die over een vlak zeetje verder voeren. Maar daar in de diepte, daar is de God der Hebreeën, met Jona. geen been werd hem gebroken toen hij door die vreselijke muil van die vis werd opgesloten. De dood had geen macht over hem. Meer dan Jona is hier. Jona het teken. Jona de type van de Christus. Want immers zo heeft de dood geen macht over Christus. Geen been is aan hem gebroken als hij daar hing op het hout. Als hij daar lag in het graf, is de verderving aan hem niet gekomen. 3 dagen en 3 nachten staat er, was hij in het graf, in het de buik der aarde. We moeten dat zo nemen. De eerste dag was de dag van het lijden en sterven en begrafenis. Gedeelte voor het geheel. De tweede dag, de zaterdag. En de derde dag, de eerste dag der week. Waarop hij opgestaan is van de doden. En de dood verslond tot overwinning. Alzo heeft hij teniet gedaan. Degene die het geweld des doods had, de duivel. Christus heeft de gevangenis gevangen genomen. Het verderf overwonnen en geen ander teken zal gegeven worden dan het teken van Jona de profeet. Maar daarom kan er ook geen andere behoudenis zijn dan alleen door het geloof in hem, in die meerdere Jona. Het gaat erom dat we zijn dood gelijkvormig gemaakt worden, opdat we ook aan zijn leven gelijkvormig gemaakt worden. Dat wil zeggen, dat we onszelf leren afschrijven voor het aangezicht Gods, om alleen in zijn kruis het leven te vinden, om in zijn oordeel in te gaan, als de veroordeelde en de verworpen, om ook in hem uit het graf gedragen te zijn. Te weten, te rusten in hem die gestorven is voor onze zonde en opgewekt is tot onze rechtvaardigheid. Ja, daar wordt de dood verzwolgen, in de dood van Christus, omdat we in hem uitgedragen ons weten in het licht. En als nu het leven van Gods kinderen door nood omvangen is, en ze zien geen uitweg en geen uitkomst, dan is daar diezelfde meerdere Jona, die eeuwige, die heerlijke, om te verkondigen door zijn geest en woord, dat hij het eeuwig met hen maken zal. Als we geen adem kunnen halen, dan is hij nabij en fluistert hij in onze ziel, zodat we het zingen moeten: ik zal leven en niet sterven. En de daden des Heeren verkondigen. En dan mag de hellende duivel zich vrijmaken om zich helemaal te legeren om onze ziel. Maar dan is hij die houdt de deur van boven open, eeuwig won, omdat hij instaat voor zijn kerk en zijn knecht en zijn kind niet zal overgeven. En hij antwoordt ten dagen der benauwdheid der ziel, eer ze roepen. Zal hij antwoorden, en dan moet het eruit, zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zal. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Ziet, zo zal het zijn, hier en woord, onverwacht en ongedacht. Dat mogen we verkondigen, op kosten van die koning, van Israëls God geheten. En als dan eenmaal de schaduwen des doods zullen vallen, dan zal die koning van wie Jona teken is niet verre zijn, maar in tere zorg zijn bruidskind met liefde omringen en zijn engelen bevelen, om te dragen door de wateren der dood Jordaan in het eeuwige vaderland. te dragen in de tempel van het eeuwige licht. Zo worden op de weg van Gods kerk de stukken ellende, verlossing en dankbaarheid als klare munt geïncasseerd in het gelijkvormig worden aan hun hoofd, Jezus Christus. Amen. Zingen we samen Psalm 77 en daarvan het 8e vers. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. Wie is een God als gij, groot van macht en heerschappij? Ja, gij zijt die God die door een wonderen doet op wonderen horen. Gij hebt uw roem alom groot gemaakt bij het heidendom. Het 8e vers van Psalm 77.
In het gebed. Heere, voor uw aangezicht mogen we komen aan het einde van dit samen zijn. En uw naam dankzeggen dat gij ons ook vanavond nog die zegen wilde bereiden dat uw woord hebben mogen verklaren en uitdragen en dat wij onder dat woord mochten samen zijn. En u, Heere, dragen wij elkander op aan uw troon, opdat we ieder voor onszelf, naar dat wij het nodig hebben naar de omstandigheden van ons leven en naar de staat van ons leven, ook gezegend mogen worden en onderwezen door uw woord en geest, opdat Christus verheerlijkt mag worden en zijn kennis in onze harten geschonken of ook mogen opwassen. Heere, wil gij met ons zijn en ons bewaren, naar ziel en lichaam in deze avond en in de nacht voor ons. Wil gij met ons zijn in de dagen die komen en ons genadig heen richten en naar uw dag, opdat uw naam verheerlijkt mag worden, de zon daarop het diepst vernedert, in de dienst des woords en der gebeden en van uw heilig sacrament. Wil gij zo in het midden onze gemeente nog wonen en werken en de werken der duisternis neerwerpen. Heere, wil gij genadig verzoening doen over al het zonde. En wat ons altijd aankleeft, och wie zijn wij. Wil gij genadig ons nabij blijven en behoeden. Zegen uw kerk over het rond der aarde en al uw dienstknechten in hun arbeid. Sterk de bedroefde en de eenzaam. Wij bidden het alles van u in de naam. van die ene meerdere Jona, Jezus Christus. Amen.
Zingen wij als onze slotzang gemeente Psalm 109 en daarvan het 18e vers. Ik zal den Heer op het hoogste prijzen, ik zal hem bij velen eer bewijzen, want hij zal zich gewis erbarmen en staan ter rechterhand des armen, hem redden uit het noodgericht, daar het vonnis tot zijn doodstraf ligt. 18e vers van Psalm 109.
Van de zegen des Heeren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.